Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk ook een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Langeweg uit Barendrecht zal vanavond het woord van God bedienen. De collecte. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in april bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet. We zingen nu als voorzang Psalm 69, vers 4 en vers 5. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zou u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 81, het eerste vers. Zing nu blij te moed, machtig op een wezen, ene lofzang toe om ons heil genot. Psalm 81, het eerste vers. Vanavond blijden we ons geloof in verbondenheid met de kerk der eeuwen. En dat doen we met het apostolicum. En als antwoord zingen we dan Psalm 95, het eerste vers. Psalm 95, vers 1, als antwoord op ons belijden. En ieder spreekt in zijn of haar tot dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De schrift ligt open, maar we gaan eerst bidden om de Geest of hij onze ogen, oren en hart wil openen voor zijn woord. Laten we stil zijn en bidden. Eeuwige God, het is uw aangezicht. Dat gunstrijk aangezicht. Vol vrolijkheid en licht. waarom we hier vanavond weer zijn. We willen u juichend begroeten. We willen de loftrompet op uw naam steken. We willen u bezingen en bejubelen. Uw naam groot maken. O God, wat een wonder dat de deuren weer open stonden, dat de Bijbel open ligt. Dat u gunstelingen heeft die leven voor uw aangezicht. We danken u als we hier zo vanavond in de bank schoven. Het is niet omwille van ons. Wat roepen we maar uit? Wat beleiden we in de grond van ons hart? O God, er is geen reden dat u ons aankijkt. Maar wonder van genade, u kijkt ons aan door de schriften. Wilt u dat vanavond weer doen? Ons aanzien in uw lieve zoon. Die man die hier vanavond zit en zo vaak wegkeek. O God, trek hem erbij. Zie hem aan. Die vrouw die u zoekt, uw aangezicht. Wend uw aangezicht in vreugde tot haar. Vol gunst, vol vrolijkheid. Die jongen, dat meisje, die het al zo lang bidt. Heere, ziet u mij? Kijk hem aan. Kijk haar aan. En zeg het ook vanavond door uw woord. Mijn oog zal op je zijn. Heere God, het blijft een wonder, het geloof. Het is voor de wereld zo dwaas. De wereld op zijn kop. Al je vertrouwen te stellen op iets wat je met het gewone oog niet ziet. Maar we danken u, Heere God, dat het door uw geest gebeurt. Dat we uw aangezicht zien in Christus. Wilt u zo vanavond de rijen doorgaan, harten openen, ogen openen en oren doorboren, zodat we zeggen zullen, is dat mijn koning? En we verheugd zullen instemmen, dat is hem. Geest van God, we pleiten op de belofte van het woord, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, Heere, daar bent u in het midden, met de kracht van uw geest. U bent hier. Met stil ontzag openen we de schriften, om uw stem te horen. Spreek, Heere, door uw woord en door uw geest, om Jezus wil. Amen. Twee lezingen. De eerste lezing is uit de Torah. De eerste lezing is uit de Torah, namelijk Genesis 30, vers 25 tot en met vers 43. De tweede lezing is uit de brieven van Paulus, namelijk 1 Korinthe 1, vers 22 en 23. Genesis 30, vers 25 tot en met vers 43. De tweede lezing uit de brieven van Paulus, 1 Korinthe 1, vers 22 en 23. Het is een preek uit de prekenserie die ik in de eigen gemeente houd over Jacob. Ik blader even terug in mijn Bijbeltje. U mag wat mij betreft wel meebladeren naar Genesis 25... Rebecca en Isaac, smekelingen bij God. Zou de belofte van Abraham dan toch stoppen? Want Rebecca wordt niet zwanger. Maar dan opent God de verstorven lendenen, de baarmoeder ook bij Rebecca En dan blijkt ze zwanger te zijn. Te veel zwanger. Niet omdat er een tweeling in haar schoot zit, maar wel omdat die tweeling botsen op elkaar. De geest botst op het vlees. Want ze krijgt een belofte: de meerdere zal de mindere dienen. U weet wie dat is. Esau moet Jacob dienen. Dat is de belofte. Nou, Jacob gaat ermee aan de slag. Hij gaat zelf ook met die belofte aan de haal. En hij troggelt het eerstgeboorterecht bij Esau af op een kwetsbaar moment. En hij verkleedt zich later als Esau en ontvangt zo ook de eerstgeboortezegen in Genesis 27. En dan moet Jacob op de vlucht voor Esau. Dat kunt u in Genesis 27 zien. En Rebekka heeft al een plannetje. Ga naar oom Laban in Haran. Een reis van meer dan 900 kilometer. En zo vertrekt Jacob dus naar Laban. Komt hij aan bij Laban na een lange reis. En dan zegt Laban in Genesis 29 vers 14. Jij bent vlees van mijn vlees, beenderen van mijn beenderen. Een heerlijke begroeting. Een prachtige groet. Althans, dat zou je zeggen. Maar wat blijkt, oom Laban is inderdaad vlees van Jacobs vlees. Hij is precies zoals Jacob. En hij bedriegt Jacob. Want Jacob gaat aan het werk voor zijn dochter. Die prachtige dochter die hij heeft gezien. Rachel. Maar hij wordt 's morgens wakker naast Lea. U heeft mij bedrogen, zegt Jacob. De bedrieger blijkt bedrogen. En nog eens werkt hij 7 jaar. En uiteindelijk heeft hij dan 2 vrouwen. Nou, en zo vertoeft hij en verblijft hij bij Laban. En daar beginnen wij verder te lezen bij vers 25. Dit is Gods woord. En het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zei: laat mij vertrekken, dan kan ik naar mijn woonplaats en mijn land gaan. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen voor wie ik u gediend heb, zodat ik kan gaan. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb. Toen zei Laban tegen hem: laat mij toch genade vinden in jouw ogen. Ik heb waargenomen dat de Heere mij omwille van jou gezegend heeft. Hij zei: bepaal wat je loon bij mij moet zijn, dan zal ik het je geven. Toen zei hij tegen hem: u weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee onder mijn hoede geweest is. Het weinige dat u voor mijn komst had, heeft zich immers tot een menigte uitgebreid. De Heere heeft u sinds mijn komst gezegend. Nu dan, wanneer zal ik ook voor mijn eigen huis kunnen werken? Daarop zei hij: wat moet ik je geven? Toen zei Jacob: u hoeft mij helemaal niets te geven. Als u het volgende voor mij wilt doen, zal ik opnieuw uw kleinvee hoeden en beschermen. Ik zal vandaag al uw kleinvee langs gaan en daaruit elk gespikkeld of gevlekt dier afzonderen. Elk zwart dier onder de schapen en alles wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten. En dat zal mijn loon zijn. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen, als u komen zult om mijn loon in oogenschouw te nemen. Alles wat niet gespikkeld en gevlekt is onder de geiten en wat niet zwart is onder de schapen, mag als door mij gestolen beschouwd worden. Toen zei Laban: zie, laat het maar overeenkomstig jouw woord gebeuren. En op diezelfde dag zonderde hij de gestreept en gevlekte bokken af en al de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waar iets wits aan was en alles wat zwart was onder de schapen, en hij stelde die onder de hoede van zijn zonen. Hij bepaalde een afstand van 3 dagreizen tussen hem en Jacob, en Jacob hoedde de rest van het kleinvee van Laban. Toen nam Jacob voor zichzelf jonge takken van populieren, amandelbomen en platanen en schilderde daarin witte strepen door het wit in die takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen en waterdrinkbakken waaruit het kleinvee kwam drinken, vlak voor het kleinvee, en ze werden bronstig als ze kwamen om te drinken. En als het kleinvee bronstig werd bij die takken, wierp het kleinvee gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Toen scheidde Jacob de schapen af en keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee en vormde zo kudde voor zichzelf. Hij zette ze niet bij het kleinvee van Laban. En het gebeurde telkens wanneer het sterkste kleinvee bronzig werd, dat Jacob de takken voor de ogen van het kleinvee in de troggen legde, zodat zij bronzig zouden worden bij de takken. Maar als het zwakke kleinvee bronzig werd, legde hij ze er niet in, zodat de zwakke dieren voor Laban en de sterke dieren voor Jacob waren. Zo breidde het bezit van deze man zich zeer sterk uit. Hij had veel kleinvee slavinnen, slaven, kamelen en ezels. 1 Korinthe 1, vers 22 en 23. Immers, de Joden vragen om een teken, de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Tot zover Gods woord. Vers 37, toen nam Jacob voor zichzelf jonge takken van populieren, amandelbomen en platanen en schilderde daarin witte strepen door het wit in die takken te ontbloten. Voordat we naar het woord gaan horen, gaan we eerst met elkaar zingen. Dat gaan we doen uit de bundel Weerklank, Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Psalm 49 uit de bundel Weerklank en daarvan het eerste vers, gij volken overal ter wereld hoor, kom stervelingen luister naar zijn woord. Psalm 146, vers 3 en 6 als antwoord op de preek. Psalm 146, vers 3 en 6 als antwoord op de preek. Gemeente, hij was als kind gedoopt. Maar op 14-jarige leeftijd nam hij afscheid van God, van het geloof. Hij werd zelfs atheïst. Hij was een groot geleerde. Zo bestreed hij ook vurig het dwaze christelijke geloof. Hij vond het maar wishful thinking. God als een geestelijke kruk voor onbekwame en behoeftige. Maar die God is zelf bedacht, zei hij. Ik heb het over C.S. Lewis. Die grote 20e eeuwse denker. Maar misschien heb ik het ook wel een beetje over jou. Toch? Ik bedoel niet dat atheïstisch en dat afscheid nemen mogen God het verhoeden. Ik bedoel dat besef dat het christelijk geloof vreemd is. Nou ja, je zit op de unie, je studeert. De hele dag draait het om het bestuderen van harde feiten. Het empirische. En zo schuif je zondags weer in de bank. En ineens gaat het weer over die andere werkelijkheid van God. En ineens draait het om openbaring. Om wat je niet ziet. Nota bene om het kruis. Wat botst toch? Nou ja, of je bent bouwvakker. De hele week omgeven door ruwheid en rauwheid, die taal, die grappen, dat denken. Soms lach je wat mee als een boer met kiespijn en zo schuif je zondags weer in je bankje. Het voelt soms bijna als een parallel universum hier. Ja, je zingt braaf mee, gekleed in je paasbest misschien wel. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Maar het voelt soms zo huichelachtig. En het botst dikwijls. Want denk je even in, je bent hier voor het eerst. Dat kan toch? Wees welkom trouwens. Maar misschien kijk je je ogen wel uit. Dat zingen, die man in het zwart die binnenkomen, een man in een lange jurk met een bef ergens aan. En dat bidden en die preek en het kruis. Over Gods zoon die daar roemloos aan sterft. En al die mensen om je heen die gespannen zitten te luisteren naar het puntje van hun bank schuiven en dat bijna met vreugde aanhoren. Wat is dit voor plek? Wat gebeurt hier? Hou je vast. Weet je wat dat hier is? Een dwaas gebeuren. Ja, zeg je een dwaas gebeuren? Zeker. Dat zeg niet ik, dat zegt de apostel Paulus. Dat opgerichte kruis met die lijdende man daaraan geslagen, die roemloos sterft, daarop roemen, daar je eeuwige vreugde in vinden, dat is toch de wereld op zijn kop, de dwaasheid tent op. Nou ja, leg het maar eens uit. Aan je collega in de bouwketen, aan je medestudent op de unie of C.S. Lewis lag ermee overhoop. En weet je, ik hoop jij ook. Hier vanavond. Ik bedoel dit. Dit went toch niet? Jezus aan een kruis, bebloed, gehoond, genageld, geslagen, gedood. Ik kan het met geen pen beschrijven, ik kan er hooguit als kind wat over brabbelen, het kruis. Maar dit begrijp ik wel, dat het voor de wereld de dwaasheid ten top is, toch? Maar vergis je niet. Dwaas betekent nog niet dom. Onthoud dat even goed vanavond. Wat de wereld dwaas noemt, betekent nog niet dat het dom is wat we hier doen. Hè? Sterker nog, Paulus legt het haarfijn uit. Dat ruwe houten kruis, hoe dwaas het ook oogt, het is de wijsheid ten top. Mooi hè? Hij bedoelt wie die kruiskoning Jezus lief heeft, die heeft een vreugde die niet meer dooft. En die kent een liefde die sterker is dan de dood. Is dat dwaas? Weet je wie dat ontdekte? Diezelfde C.S. Lewis. Hij was atheïst. Was. Maar hij werd christen. God, de Vader van Christus, ging aandringen. En hij smolt. Nou ja, hij heeft het beschreven in Verrast door de Vreugde. Misschien heb je het wel eens gelezen. Hij vergelijkt zijn bekering met een sneeuwpop. Hij was eerst als een brok ijs voor God. Maar hoe hij zich ook verzette, God drong aan met zijn liefde. God kwam binnen met zijn zoon. En hij had geen schijn van kans meer. De meest onwillige bekeerling van Engeland, schrijft hij. Maar ik moest toegeven, die stervende man aan het kruis. Daar en dat is God in al zijn glorie. De grootste dwaasheid werd voor hem de hoogste wijsheid. Hij vond Jezus. Hij schrijft, ik werd verrast door de vreugde. Dat is de titel dus ook van dat boekje. Hè? De vreugde die ik overal had gezocht. En wat had hij erna gezocht? En hij vond het waar hij het eigenlijk niet wilde vinden. In God. Gemeente, de lijdenstijd is aangebroken. Ik kan het niet verklaren. Deze God botst met ons denken. Ik ga het daarom ook niet verklaren. Ik ga het u verkondigen. En ik hoop dat je hart, ziel en zinnen met deze dwaasheid worden doortrokken. En dat God in het kruis voor je staat in al zijn glorie. Ik kan het niet maken hier vanavond. Ik weet ook niet hoe je hier zit. Maar ik hoop dit. Dat je zal overkomen wat Lewis overkomt. Dat je smelt. Dat je het moet opgeven. Voor deze God. Die zich laat vervloeken aan een hout. Om jou te willen zegenen. Nou, wat heb je erop tegen? Maar goed, laten we anders in onze banken bidden of de geest je ogen voor dit dwaze geloof wil openen. Dat gun ik iedereen. Net als in Genesis 30. Over die dwaasheid van het geloof gaat het in Genesis 30. Want wat doet Jacob? Ja, hij wordt schillenboer. Hij sleept met takken. Hij schilt de bast. Hij gooit ze in het drinkwater van de kudde. Jacob, wat ben je aan het doen? Ben je al je redelijkheid verloren? Nou, het zit zo. Jacob wil weg bij oom Laban. Hij heeft 2 x 7 jaar gediend voor Rachel en Lea. Nou ja, nu is het welletjes. Laban had hem inmiddels meermalen bedrogen. Eerst al met Lea en Rachel. Maar Jacob boog onder de hand van Laban. Want ergens voelde Jacob, God bindt met mij de strijd aan. En zo hield Jacob in alles Gods belofte voor ogen. Een talrijk nageslacht. Nou, nu is het zover. 11 zonen zijn geboren. En daarom gaat Jacob naar oom Laban. Laat mij vertrekken naar mijn land. Hé, hoor je dat? Laat mij vertrekken. Dit zal Mozes later ook zo tegen de farao zeggen. Nou ja, dan weet je genoeg toch? Zo zit Jacob dus gevangen bij oom Laban. Geef mij mijn vrouw en mijn kinderen. Nou, Jacob, zo werkt dat niet bij ome Ben. Dat weet jij intussen toch ook wel. Dit moet je lezen door Oosterse ogen. Laban is de koning van de stam, de paterfamilia. Die spreek je niet tegen. En al voel je dat hij je manipuleert en in de tang heeft, Jacob kan toch niet zomaar gaan. Hij is getrouwd met zijn dochters. Maar zolang Jacob bij Laban woont, is er niks van Jacob bij. Hoe komt hij hier weg? Want Laban, hij is na 14 jaar nog geen steek veranderd. Nog net zo'n link, Michel. Hoor maar. Hij pakt Jacob in met vlijende woorden. Jacob, man, God is met jou. Dat zie ik aan alles. Dat merk ik. Ik ben door jou heen gezegend. Bepaal je loon. Ja, Laban bedoelt, jij gaat helemaal niet weg. Jij blijft voor mij werken. Tja. En Jacob? Ja, als je dat gesprek volgt, dan denk je, Jacob trapt er weer met open ogen in. Hè? Hij zegt, nu dan, wanneer zal ik voor mijn eigen huis kunnen werken? En die gladde Laban legt de bal weer bij Jacob terug. Jacob, wat moet ik je geven? Nou, Jacob, pak nu je kans. Grijp je moment, zwaai je slag. Hij vraagt het je toch? Geef me de helft van uw kudde. Stil is. Jacob zegt in vers 31. U hoeft mij helemaal niets te geven. Wat? Je oren klapperen toch? Jacob, wat zeg je? Waar zijn jouw oude streken? U hoeft mij helemaal niets te geven. Wat bezielt je? Ja, gemeente, wat bezielt Jacob? Zal ik het je kort en goed zeggen? God. Zijn God. Want ome Laban is misschien in al die jaren geen steek veranderd, maar vader Jacob wel. Al die eigen laddertjes van Jacob in die hoofdstukken hiervoor, hij heeft ze leren afleggen. Dat wil Genesis 30 nu vertellen. In alles wat Jacob doet en zegt, komt dat aan het licht. Zijn geloof. Zijn geloof in Gods belofte. God zal het doen. Zijn diepe afhankelijkheid aan Gods woord. God heeft het gezegd. Zijn vertrouwen in Gods voorzienigheid. God zal zorgen. En zo staat Jacob hier tegenover Laban. U hoeft mij niets te geven. Nou, dit is toch om van te zingen. Jacob bedoelt, ik waag het met mijn God. Hij zal mij zegenen. Ik laat me niet binden door jou, ome Ben, en ook niet door jouw bezit. Mijn God heerst over alle dingen, over hemel en aarde. In hem ben ik vrij ten opzichte van jou. Dat zal ik laten zien. U hoeft mij niets te geven. Ik las het ergens heel mooi. Iemand schrijft, Jacob komt hier koninklijk onafhankelijk aan het licht. U hoeft mij niets te geven. Want anders zal ome Laban nog met de eer strijken. Of zal het nog lijken alsof de zegen uit Labans hand is gekomen. Nee, mijn God zal voor mij zorgen. Hem zij de eer en de glorie. En daarom begint Jacob met niets. Met niets. De zegen van God gaat nu aan het licht komen. Dat wil Genesis 30 vertellen. Jacob begint op nul. Nada. Zo moet je dit voorstel dus ook lezen. Want even denk je dat Jacob zegt, u hoeft mij niets te geven, maar geef mij alle gevlekte en geplekte dieren. Maar dat zou in strijd zijn met Jacobs woorden. De uitleggers, de eeuwen door, laten heel goed zien wat hier wordt bedoeld. Het komt ingewikkeld over, het is een Oosterse onderhandeling. Maar Jacob zegt hier, ik haal alle gestreepte, gevlekte en geplekte dieren uit de kudde. Wat blijft er dan over? De meest gebruikelijke dieren in die dagen. De witte schapen, de zwarte geiten. En Jacob zegt, met dat klein vee begin ik op nul. En alle gestreepte, gevlekte en geplekte dieren die vanaf dan geboren worden uit die witte schapen en die zwarte geiten, dat zal mijn loon zijn. Nou, nu klapperen Labans oren helemaal. En hij lacht in zijn vuistje. Wat een dwaas voorstel is dit. Die kans is miniem. En ik las allerlei kansberekeningen bij Fokkerman, bij Aalders, bij... Maar hoe je ook rekent, hoe je het ook wendt of keert. Het is een dwaas voorstel van Jacob. Gemeente, zie je nu wat Genesis 30 wil vertellen? Wie Jacob is en wie Jacobs God is. Die berekenende Jacob. Hij wilde God steeds naar zijn eigen hand zetten. Maar die Jacob is de afgelopen 14 jaar gestorven. Hij laat zich nu naar Gods hand zetten. En daarom roept Jacob het uit voor Laban. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen. Jacob bedoelt dit, hè. Ik haal alle gevlekte en geplekte dieren eruit. Als je morgen toch nog zo'n dier zult vinden in de kudde, mag je mij als dief beschouwen. Mijn gerechtigheid zal morgen blijken. En je zult het met eigen ogen zien. Ik hoef niet te stelen. Ik heb mijn God. Mijn gerechtigheid. Dat betekent hier ook mijn geloof in mijn God. Hij is mijn hulp. Hij is mijn kracht. Hij is mijn Abba. Hij is mijn zegen, mijn shalom. Ik ben van God. Hij zal het voor mij opnemen. Hoe het ook gaan zal, hij is mijn God. En God? Nou, die gaat het op zijn beurt laten zien. Ik ben de God van Jacob. Dat liefdesspel komt hier heerlijk aan het licht. Wel gelukzalig als Jacob je God is. Die het opneemt voor wie het zelf niet meer redt. U hoeft mij niets te geven. Maar Laban kan zijn oren en ogen niet geloven. Niets. En Laban is zo beducht. Hij laat niet Jacob de gevlekte en de geplekte dieren uit de kudde halen. Dat doet ome Ben zelf. Zo de waardjes vertrouwt hij zijn gasten. En hij stuurt zijn zonen de 3 dagreizen mee op pad. Zo Jacob, jij wilt met niets beginnen. Succes. Nee, gemeente, niks succes. Dat zegt de wereld, succes. Maar Jacob leeft niet van succes. Jacob leeft van zegen. Jacob leeft uit Gods hand. Ja, zeg jij, wacht eens even. Hij kan wel zeggen, ik leef in afhankelijkheid van God, maar... Maar komt hij toch niet die sluwe en slinkse Jacob tevoorschijn, moet je zien. Daar gaat hij met die witte schapen, die zwarte geiten. Maar Jacob wordt hier een schillenboer. Hij sleept driftig met takken. Hij schilt de bast op allerlei plekken eraf. Hij maakt er witgestreepte takken van. Hij legt ze in de watertrog als de dieren drinken. Jacob, wat ben je aan het doen? Dit is toch de dwaasheid ook ten top? Klopt. En dan staat er ook nog gordroog in vers 39. Als het kleinvee bronstig werd bij die takken, wierp het kleinvee gestreepte, geplekte en gevlekte dieren. Wat is dit? Gaat de vruchtbaarheid via de ogen? Is dit boerenbedrog? Is dit magie ten top? Nee, nee, nee. Hier zijn boeken over geschreven. Maar dit is duidelijk. Hier zijn artikelen aan gewijd, is het bijgeloof. Maar twee dingen worden glashelder. Wetenschappelijk kan het nooit. Maar nog iets wordt duidelijk. Sola fide. Jacob doet het uit geloof. Dit is de dwaasheid van het geloof. Misschien keek de omgeving wel honend. Ga je gang, kerel. Jij een gevlekte kudde uit het niets. Jij bent nog wel 100 jaar bezig. Maar Jacob. Jacob weet meer. Jacob weet van Gods woord. Het is hem geopenbaard in een droom. Dat onthult hij in het volgende hoofdstuk aan zijn vrouw. Dan vertelt Jacob erover. De engel met een hoofdletter. De verschijning van Christus in het Oude Testament. Hij zei, Jacob, sla je ogen op. Het gevlekte en het geplekte. Al gaat het dwars tegen de natuur in. Ik zal met jou zijn. Daarin zal ik jou zegenen. Ik ben jouw God. En dat liefdespel wordt hier gespeeld. En zo werpt Jacob als gelovige schillenboer deze takken in de trog. En daarom schilt hij ze. In die belofte vertrouwt Jacob. Hij vertrouwt in deze daad niet op de takken zelf, maar daarachter op Gods voorzienigheid. Dit is de dwaasheid van het geloof. Nou ja, net als Mozes bij de Rode Zee. Laat mij vertrekken, roept Mozes. En hij heft zijn staf omhoog, de uiterste nood. En het water van de Rode Zee moet wijken. Dat kan wetenschappelijk nooit. Maar het is geschied, vergis je niet. En zo sleept Jacob met deze takken. U hoeft mij niets te geven. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen. Laat mij vertrekken. En Jacobs geloof wordt zichtbaar in zijn daden. Hij werpt de takken in de trog, de dwaasheid ten top, de hoon ten spot. Maar God zegent Jacob. En zo breidt het bezit van deze man zich zeer sterk uit. Wie wijs meent te zijn, laat hij dwaas worden. Gemeente, mag ik wat vragen? Zijn er zulke dwaze Jacobs hier vanavond in ons midden? Zeg niet te snel ja, hè? Luister eens uit. Maar zijn er zulke dwaze Jacobs in ons midden? Jongelui, jullie? Ouderen, u? Zo'n dwaas in de ogen van de wereld, weet je wel? Ik bedoel, die heel je ziel en zaligheid zet op dat hout van 2000 jaar geleden. Die vastgelooft, daarin alleen ligt toekomst. Ben jij er zo eentje? Die al zijn verwachting zet op die afgehouwen tronk uit Jacob. Die roemloos sterft aan dat afgestroopte hout. En dat je vertrouwt. Dood en graf. Waar is uw prikkel? Hel, waar is je overwinning? Dat hout. Is dat je koning? Die daar hangt, bebloed, geslagen, gehoond, gestroopt, geveeld. Is dat je hoop, echt je hoop? Die man die daar roemloos ten onder gaat en nog wat schreeuwt vanaf dat kruis, bepaalt dat heel jouw leven en je denken? C.S. Lewis sprak er voor zijn bekering honend over. En zo begrijpelijk, toch? Ik bedoel, het christelijk geloof is niet dom. en niet onredelijk, maar wel tegennatuurlijk en tegendraads. Het botst met heel ons denken, met al onze wijsheid. Jongens, ik zeg tegen jullie, studeer. Zeker, geniet ervan. Maar wat kan het wel schuren, hè? Of werk, op de bouw of waar je ook werkt, in de garage, op de truck of wat je ook doet. Maar man, wat kan het botsen? Zomaar lig je er helemaal mee in de heg. Want dat kruis, dat onooglijke, en dat wat ik niet kan zien met het gewone oog. Maar beste vriend, weet je wat ik dan wel tegen je zeg? Ik hoop dat je er wel eens helemaal mee overhoop ligt en mee in de heg ligt. Want wat hier gebeurt, jongens, dat is niet gewoon. Dat mag het ook nooit worden. Wat we hier aan het doen zijn, dat is niet normaal. Dat mag het ook nooit zijn. Paulus zegt, het is voor de wereld een dwaas gebeuren. Een man die roemloos sterft aan een balk. En daarin je eeuwige vreugde zien. Hem je lieve koning noemen. Je eeuwige kracht zien in die houten balk. Met daaraan Gods zoon. En toch, jongelui, ouderen. Het geloof zegt met Jacob, amen, ja amen. Ja, ja zeg je, maar waarom? Nou, ik draai het even om. Vertelt u het eens. Zijn er zulke dwaze jongeren en ouderen? Zeg het eens. Waarom zie jij er je hoogste geluk en wijsheid in? Waarom heb jij ontdekt dat het geloof misschien wel voor de wereld dwaas kan zijn, maar niet dom? Ik denk dat ik het weet. Zo ging het in ieder geval bij Jacob. Zo ging het ook ergens bij Louis. Maar zo ging het dan denk ik ook bij jou. Het komt door God, hè? Door de God van Jacob, of niet? Dat kan bijna niet anders. Want hoe dwaas het christelijk geloof ook klinken mag, vergis je niet, het is geen luchtfietserij. Het is door de Heer Jezus. Je ziet in hem Gods wijsheid. Net als Jacob dat zag in die droom. Net als Louis dat ontdekte in de schriften. Net als jij dat hebt gezien, toch? Of niet? Dat is het wonder van het christelijk geloof, hè? Het is een openbaringsgeloof. Geen religie zegt dat. Hier zeggen we dat wel. God spreekt werkelijk door dit woord. Als ik iets ontdekt heb in mijn leven, herken je het? Wie dit woord gaat vertrouwen, wie hier zijn verloren leven op gaat zetten, die gaat God horen. Wonderlijk, hè? En die loopt tegen God op. Die gaat smelten. Vraag het maar aan de jongeren en ouderen in ons midden waar het ging geloven. En hoe verschillend het ook ging, die weg met God, dit was hetzelfde. Daar was hij. God. En hij sprak. En hij had het tegen jou. Ineens. Dat dagboekstukje. Je zat er helemaal doorheen, midden in je sores. Maar ineens dat woord van God, zo toevallig op dat ene moment, en zijn zegen brak in. God sprak. Of daar was hij en je ging zoeken en het ging knagen van binnen. En je had gewoon geen rust meer. Maar het bleek achteraf Gods hand die jou onrustig maakte. En hij kwam over hier in je bank. En je werd aangeraakt door die liefde van God. En je zag hem, de God van Jacob, daar ineens aan het kruis. En je zag het. Dit is God. In die vernedering straalt zijn liefde. En in dat lijden brandt zijn barmhartigheid. En je smolt. En het ging om. Nou ja, net als Louis. Weet je wat je dan gaat zien? De wijsheid die er ligt, in het geloof, in die kruiskoning. Je ogen gaan open. Wat je eerst niet ziet, ga je zien. Je ziet de macht van de zonde ineens. Hoeveel die verruineert in de wereld, in mijn leven. Apart, hè, dat je het ineens gaat zien. En hoe wijs we ook als wereld menen te zijn, we komen het zelf niet te boven. We proberen het al duizenden jaren, maar het wordt eerder van kwaad tot erger. En je ogen gaan daarvoor open. En je gaat zien dat de schriften waar zijn. Die macht van de dood en van de Satan, je wordt er gevoelig voor, hè? En hoe wijs we ook menen te zijn, we komen het niet te boven zelf. Die donkere macht in onszelf en om ons heen, die dood, die duisternis. En je ogen gaan ook open voor de liefdeloosheid en de vreugdeloosheid in de wereld. Apart, hè? Ineens zie je het. Massaal jagen we het na, de liefde, de vreugde, in bezit, in geld, in dit, in dat. Maar het blijkt een luchtbel. En het wordt doorgeprikt in je leven. Want je ziet ineens het ongeluk groeit en stijgt. Hoe kan dat toch? Zo apart. Het lukt maar niet om die vreugde in de wereld te bewerken. En ineens wordt dit je hoogste wijsheid. Vreemd, hè? Het woord blijkt waar te zijn. En zomaar wordt dat gestroopte hout met daaraan Jezus je alles waard. Zo sleept Jacob als een dwaas met die tak in de trog. Het kan helemaal niet, maar hij doet het in het geloof. God zal mij zegenen, God zal voor mij zorgen, God zal toekomst geven. Ik zal thuiskomen in het beloofde land. En zo sleep ik hier vanavond met dat kruis in ons midden. Mag het? Want aan dat kruis heeft God al zijn belofte verbonden. Zul je het onthouden? Van eeuwig heil, van eeuwige vreugde. Nu jij weer. Ik ben even scherp vanavond. Maar gemeente, jongelui, zeg eens, wie wil zijn eigen wijsheid vanavond afleggen? Soms moet er heel wat afgestroopt worden in je leven, hè, voordat dat gebeurt. Soms moet God zo aandringen, voordat we smelten, dat hart van ons als een ijspegel. Maar zeg eens, wie kan er niet meer zonder God? Net als Jacob. Nou ja, net als Louis. Wie wil al zijn eigen wijsheid afleggen hier vanavond? Want Paulus zegt ook dit. Dat wil ik wel gezegd hebben tegen iedereen. Wie meent wijs te zijn, is een dwaas voor God. En wie vasthoudt aan zijn eigen succes als een Laban, wie het blijft doen op eigen kracht en kunnen, wie dit dwaze hout in de wind blijft slaan, wie zich niet opgeeft en overgeeft. Paulus schrijft in diezelfde Korinthebrief, 2 hoofdstukken verder, de Heere vangt de wijze in hun sluwheid. Ik denk dat u wel begrijpt wat ik daarmee bedoel, hè? Als iets in Genesis 30 zichtbaar wordt, als iets duidelijk zal worden met Jezus' wederkomst, dan wel dat je zonder God vroeg of laat roemloos ten onder gaat. Dan zal nog eens blijken wat de wijs was, hè? Dat die kruiskerk nog helemaal niet zo dwaas was. En daarom sleep ik vanavond die houten balken bij in ons midden, waarin Gods vaderzorg wordt weggeschonken hier vanavond. Heerlijk dat je er bent, toch? Zoals Jacob met die tak in de weer was, zoiets. En daarin Gods voorzienigheid ziet. Het is voor de een de dwaasheid ten top. Misschien wel hier vanavond in ons midden. Alles daarvoor opgeven. Al je geluk daarop zetten en zien. Een kruis door je eigen wil. Een kruis door je eigen krachten. Door je eigen weggetjes. Maar wie in Jezus Gods zoon ziet lijden, ja, die smelt. Die breekt. Die wordt overrompeld en verrast door de vreugde. Die ziet het. Dit is mijn God. Die ziet, er is geen andere God dan de God van het kruis. Dit is in geen menshart opgekomen. Dit leert de geest je, hier, onder de verkondiging. Hier leer ik die God kennen, in zijn hoogste liefde. Door de verkondiging. Hier komt God zelf omlaag in Jezus vanavond. Verschrompeld, bespuugd, gegezeld, gehoond, gesmaad, geveild en ten laatste gekruisigd. Maar hier ziet het dwaze geloof het. Dit is mijn God. Christus die alles voor mij doet. Hoe zou ik anders het koninkrijk der hemelen binnenkomen? Wat een liefde. Christus die alles voor mij heeft gedaan. Het is de barmhartigheid ten hemel gerezen. Hij die voor mij de dood door het hout heeft overwonnen. Hij die voor mij door het kruis de zonde heeft weggenomen. Hier ziet het dwaze geloof het in. Wie zo gelooft in deze kruisknecht, die ziet vanavond al Gods belofte werkelijkheid worden in zijn leven. Dat is wat. Dan mag je roemen met Paulus. Ik zal niet sterven, maar eeuwig leven. Ik zal niet verdoemd worden, maar verhoogd worden. Wie vanavond deze Jezus omhelst en de Zoon kust, die kan met Jacob meezeggen, u hoeft mij niets te geven. Helemaal niets. De successen van de wereld, ik zweer het af. Ik ben een vrije Heer in Jezus. Laat mij maar zo'n dwaas zijn die leeft van dat dorre kruis. Maar ik weet, door dat hout ben ik een kind van de Vader. En hij zal onherroepelijk voor mij zorgen. Hoe dwaas mijn weg ook gaat. Dan ga je zeggen, mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen. Morgen. Morgen zal het zichtbaar worden. Houd het vast. Morgen. Morgen zal duidelijk worden dat ik uit dit hout ben gesneden. Net als Jacob morgen rijk gezegend werd. En uit hem dat volk Israël door schade en schande. Dat wel. Dat wel. Dat hoort bij dat gesleept met die takken. Maar die zegen van Jacob hier in het Oude Testament. Het wijst heen naar de zegen in Christus. Nu arm worden. Ach, wat geeft het. Nu jezelf verloochenen. Wat baat het. Morgen eeuwig rijk te zijn in Christus. Kom. Zo staan we op. Ga heen als een Jacob. En met ontzag zeg ik het. Sleep dat hout er komende week maar veel bij. Afgesproken. Hoe je onderneemt vanuit het kruis. Niet de wet van de sterkste, niet het graaien en de hebzucht, maar in afhankelijkheid van Gods zegen. Dat hè, dat is ondernemen met gevouwen handen. Je wordt humaan, in de Bijbelse zin van het woord. Je krijgt oog voor het menselijke. Misschien wel voor die zwakke werknemer, kan toch? Voor eerlijk handelen. Sleep dat hout er ook maar bij in je studie, jongens. Geniet van je studie, tuurlijk, maar doe het vanuit de blijde wetenschap van het kruis. Dat alle wijsheid van de wereld op een dag vergaat, maar de dwaasheid van het kruis zal overwinnen. Sleep het hout er ook maar bij in je gezinsleven, in die vragen, in die zorgen. Geloof en vertrouw dat de Zoon de zorg van de Vader heeft verdiend. En weet je? Sleep aan het einde van de dag dat hout er maar weer bij. Voor al je ongerechtigheid van die dag. Wat ga je deze kruiskoning dan lief krijgen? Net als Jacob. Ja, hij zoekt de grenzen op in Genesis 30. Of gaat hij er toch weer overheen? Geloof is zo spannend. Onze daden zijn gevlekt met zonde. Maar voor dat gevlekte geloof is Christus geveild aan dat hout. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen. Morgen. Morgen komt het aan het licht. Hoe wijs dit geloof is. Ach, laat me dan vandaag maar dwaas zijn. Amen. Laat ons danken. God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God van Jacob. Wat een evangelie. Wat een wonder. We danken u dat u zalig spreekt wie het verwacht van die God. We danken u dat we ook vanavond met dat hout mochten slepen. In diep ontzag. In eeuwige vreugde. We danken u dat de verkondiging hier zondag aan zondag mag uitgaan. Maar we beseffen ook, lieve God, wat hier gebeurt onder de prediking. Dat er beslissingen vallen. En dat kan ons ook zwaar vallen. Als die ene jongen zijn mond niet open wil doen om u de loftrompet toe te steken. Als die man of die vrouw, maar o God, wat een wonder en wat heerlijk als het omging en omgaat. Als u aandrong en u ons te machtig werd. Als het verbond dat u met ons aanging, wat al als kind uitgegoten, verzegeld en betekend werd, betekenis heeft gekregen. Dat we erin zijn gaan geloven. In die belofte van u, ons toegezegd. Wil willen bidden, Heer God, wilt u zo met ons meegaan de nieuwe week in, waar u ons ook geroepen hebt. En leer ons zichtbaar te leven uit die belofte, net als het aan het licht kwam bij Jacob, zoals hij met die takken sleepte en hij daarin liet zien dat daarachter hij vertrouwde op uw voorzienigheid. Leer ons zo ook zichtbaar een lichtend licht te zijn. Een leven uit Christus, omdat we andere keuzes maken. Tot achter de voordeur. We willen bidden, Heere God. Wilt u ook met de paasactie zijn, de evangelisatiecommissie. Als er bloembollen zijn uitgedeeld die iets vertolken van het nieuwe leven in Christus. Wat zijn er veel zielen, zoekende, angstig, vol zorgen. Wat zijn er veel zielen die vol zijn van dit leven. O God, maak ze dorstig. Als een hert of een hinde dat schreeuwt naar de waterstromen. U zoekt die ene. Dat leert uw woord. En u zoekt net zo lang door totdat u hem vindt of haar vindt. Daar bidden we om. Die ene, misschien ook vanavond. U legt hem op uw schouders en u brengt hem thuis. Wilt u zo ook die ene opzoeken buiten de kerk? Leg hem of haar op uw schouders en breng hem of haar hier onder uw woord. Waar het geschiet, keer op keer. Zegen de kerkraad, ook in het aanstaande beroepingswerk. Help hen in alle dingen, geef hen vreugde in het dienen. Zegen ons zo in alle dingen. Zo bidden we dit en danken dit in naam van Jezus Christus. Amen. Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, het 16e vers. Iedereen in vrede en ontvang Gods zegen. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.